Kerkenraad maakt u bekend dat de donderdagavond kerkenraad zal zijn. Gelegenheid tot doopaangifte om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen van Psalm 85 en daarvan het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Wij noemden nu het eerste van 85. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige bed, waarna wij zingen uit de avondzang, vers 4 en 7. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. En het zevende vers. En daarna lezen wij uit Gods heilige en onfeilbaar woord, 2 Kronieken 15. We luisteren naar de wet, wij zingen van de avondzang, vers 4 en 7. En daarna 2 Kronieken 15.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaden vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niets ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast een huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naast een is. De geest Gods op Azaria, de zoon van Odet. En hij ging uit Asa tegen. En hij zeide tot hem: Hoort mij, Asa, en gans Juda en Benjamin. De Heer is met u lieden, terwijl gij met hem zijt. En zo gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Maar zo gij hem verlaat, hij zal u verlaten. Israël nu is vele dagen geweest zonder de ware God en zonder een lerend priester en zonder de wet. Maar als zij zich in hun nood bekeerden tot de Heere, de God Israëls, en hem zochten, zo werd hij van hen gevonden. En in die tijden was er geen vrede voor degene die uitging en degene die inkwam, maar vele beroerte waren over al de inwoners van die landen. Dat volk tegen volk en stad tegen stad in stukken gestoten werd. Want God had hen met alle angst verschrikt. Daarom wees sterk en laat uw handen niet verslappen, want er is loon naar uw werk. Als nu Asa deze woorden hoorde en de profetie van de profeet Oded, sterkte hij zich en deed weg de verfoeiselen uit het ganse land van Juda en Benjamin en uit de steden die hij van het gebergte van Efraim genomen had en vernieuwde het altaar des Heren dat voor het voorhuis des Heren was. En hij vergaderde het ganse Juda en Benjamin en de vreemdelingen met hen uit Efraim en Manasse en uit Simeon. Want uit Israël vielen zij tot hem in menigte als zij zagen dat de Heere zijn God met hem was. En zij vergaderden zich te Jeruzalem in de derde maand, in het 15e jaar van de koninkrijk van Asa. En zij offerden den Heere dezelfde dagen van de roof die zij gebracht hadden, 700 runderen en 7000 schapen. En zij traden in een verbond dat zij de Heere, de God hunne vaderen, zoeken zouden met hun ganse hart en met hun ganse ziel. En al wie de Heere, de God Israëls, niet zou zoeken, zou gedood worden van de kleine tot de grote en van de man tot de vrouw toe. En zij zwoeren de Heere met luider stem en met gejuich, desgelijks met trompetten en bezuinen. En gans Juda was verblijd over deze eed, wat ze hadden met hun ganse hart gezworen en met zijn ganse wil hem gezocht. En hij werd van hen gevonden. En de Heere gaf hun rust rondom heen. Aangaande ook Maaga, de moeder van de koning Asa, hij zette haar af dat zij geen koningin waren, omdat zij de afgrijzelijke afgod in een bos gemaakt had. Ook roeide Asa haar afgrijzelijke god uit en verbrijzelde en verbrandde hem aan de beek Kidron. De hoofden werden wel niet weggenomen uit Israël. Het hart van Asa, nochtans, was volkomen, als in dagen. En hij bracht in het huis Gods de geheiligde dingen zijn vaders en zijn geheiligde dingen, zilver en goud en vaten. En er was geen oorlog tot in het 35e jaar van het koninkrijk van Asa.
De tekst voor de prediking is het gelezen hoofdstuk en ik lees vers 7, 8 en 17b nog een keer voor als samenvatting min of meer. Vers 7, daar hoort dan Asa de woorden van de profeet Azaria. Daarom wees gij sterk en laat uw handen niet verslappen, want er is loon naar uw werk. En als nu Asa deze woorden hoorde en de profetie van de profeet Oded, sterkte hij zich en hij deed weg de verfoeiselen uit het ganse land van Juda en Benjamin en uit de steden die van het gebergte van Efraim genomen had en vernieuwde het altaar des Heren dat voor het voorhuis des Heren was. En vers 17b, en het hart van Asa nochtans was volkomen al zijn dagen. In onze voorbeden willen we denken aan broeder Groeneboom, die aanstaande woensdag overgeplaatst zal worden naar Salem. Dankzegging willen we doen dat in het gezin van Jaap en Martine Kraaienveld Kleinjan een gezonde dochter is geboren. En aanstaande donderdag hopen broeder en zuster van de Berg Jozef 50 jaar getrouwd te zijn. Ze willen graag vandaag dankzegging in de hoop dat ze het beleven mogen omdat ze volgende week zondag er niet zijn. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Dienenswaardig God in de hemel, zo past het ons uw naam ootmoedig te erkennen, dat u ons weer bij elkaar hebt gebracht in uw bedehuis. Sommigen mochten weer terugkeren van vakantie en veilig thuiskomen. Anderen zijn inmiddels op vakantie. En wij bidden u ook voor hen of gij hen wilt bewaren op al hun wegen. En zo mogen wij dan weer deze dag afzonderen naar uw gebod. Omdat gij dat ook gezegd hebt, gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. En wij bidden u of gij ook die liefde tot uw dag in ons hart wil schenken. Opdat wij die dag mogen eerbiedigen. Ook wanneer we elders verkeren, zodat we onder het woord mogen zijn. En dat het ons een voorrecht mag zijn dat gij nog arbeid wil besteden aan onze onsterfelijke ziel. We zijn immers geen dieren. Dieren die gaan dood. En er is geen eeuwigheid voor. Maar mensen die sterven. Wij moeten u ontmoeten. En dan begint de eeuwigheid. En zou u die op ons hart willen binden, opdat wij een diepe indruk daarvan mogen ontvangen, wanneer we nog onbekeerd zijn. Dat wij dan voelen wanneer wij sterven, dat we dan voor eeuwig naar de hel zullen gaan. Heer, dat is een plaats waar nooit geen eind meer aankomt. Och, Heere, wilt gij toch de schrik des Heeren op het hart van uw knecht binden, opdat hij ook gevoelt dat hij verantwoordelijk is voor de zielen die gij aan zijn hoede hebt toevertrouwd. Opdat ook de nood van de onbekeerden in ons midden gevoeld mag worden. En dat we u de Heere toch zouden gaan zoeken, zoals we dat ook samen gelezen hebben. U roept ons ertoe op, maar u weet dat ook in Gods woord staat, er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Daarom moet het ons geschonken worden. Nee, dat ontslaat ons niet van onze schuld, Heere, maar we zijn zelf bij u weggelopen, moed en vrijwillig geluisterd naar de Satan. Maar Heere, wilt gij toch ons arme zondaren gedenken en uw genade geven. En wij bidden u ook voor uw volk en kinderen. En dat zij toch vertroost mogen worden op de levensweg. En gesterkt mogen worden. Dat het woord toegepast mag worden. Wat gij ook tegen Asa zei. Wees sterk en laat uw handen niet slap zijn. Dat daarom ook weer, misschien wel door de beproevingen en door de aanvechtingen heen, het geloof versterkt mag worden en in de beoefening wordt gebracht, opdat wij de eer van u op het oog zouden mogen hebben en telkens zouden mogen houden. Want u weet dat wij een hoogmoedig bestaan in ons omdragen. Maar wilt gij dat toch afbreken, dan bidden we iets waar we zelf ten diepste geen zin in hebben. Maar Heere, het gaat om uw naam. Dat uw naam toch verheerlijkt mocht worden, zoals we samen ook gezongen hebben met de avondzang. Uw grote naam ter eer. En Heere, dan bidden we u of gij met hen wil zijn die bijzondere noden hebben. We denken aan de rouwdragenden in ons midden. In deze vakantietijd is dat zo moeilijk. Dan wordt die lege plaats zo gevoeld, wilt gij toch hen troosten en hen bezoeken met uw heil. En wij bidden u ook voor degenen die aan huis gebonden zijn, die niet meer naar de kerk kunnen komen. Geef dat zij ook een zegen mogen ontvangen. We bidden u in het bijzonder voor broeder Groeneboom. Gedenk hem toch in zijn bijzondere omstandigheden en wees hem genadig. We danken u ervoor dat hij naar Salem mag. Niet dat dat nou zo'n beste plaats is voor een mens. Dat weten we allemaal waarom een mens op een gegeven moment daar naartoe moet. Maar het is toch een plaats waar uw woord nog open gaat. Waar de psalmen nog gezongen worden. En Heere, geef dat dat ook onze broeder goed mag doen. Dat hij de zorg die hij daar mag ontvangen nog een poosje mag krijgen. En dat ook zijn vrouw daardoor de overgave mag krijgen om haar man in uw handen te leggen. Heere, gedenk allen die het moeilijk hebben. Ook daar en elders waar ze verzorgd worden. Of anderszins waar spanningen zijn. Waar huwelijksproblemen zijn. Waar kinderen zijn die niet meer naar de kerk komen. Heere, wilt gij ze toch te sterk worden. Gij hebt toch een arm met macht. En we smeken u of gij nog wilt gedenken aan uw verbond. U bent toch trouw aan het woord dat gij toegezegd hebt. Overlaat ons toch niet. Maar wees ons toch genadig. Alleen om de wille van de verdiensten van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En Heere, dan is er ook blijdschap in de gemeente. En dat gij Jaap en Martine opnieuw weer een gezonde dochter hebt gegeven. En wilt u met de kleine Nina zijn? Wilt gij haar toch met de andere kinderen een nieuw hart geven? Opdat ze u de Heere jong mogen leren vrezen. En sterk Jaap en Martine ook in de taak waar ze zich voor geplaatst weten. Dat ze dat niet in eigen kracht zullen doen, maar steunend op uw belofte. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Heere, gedenk zo allen die bijzondere zorg ook in dat opzicht hebben, ook in het gezin. We denken ook aan Arwin en Gerielle. We danken u dat het beter met hen gaat, maar we bidden u of gij ook met hen wil zijn, zodat zij niet op mensen vertrouwen, maar op u de Heere. En daar bidden we u ook in het bijzonder voor Esther, die de komende week weer verplaatst zal worden naar Den Haag. Wilt u ook met haar optrekken en dat ook de ouders het in uw hand mogen geven. Gij ziet het immers. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. En wij bidden u of gij ook, broeder en zuster, van de berg Jozef wil gedenken. Als ze de komende donderdag stil mogen staan dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Geef dat ze het mogen beleven. En geef de dankbaarheid in hun hart dat u tot nu toe al die jaren hen hebt willen sparen en dragen. En u weet dat er een gat is in hun hart. Omdat zij toen, al jaren geleden, hun zoontje af moesten staan aan het graf. En wij bidden u als dat naar boven komt, of gij dan balsem wilt gieden in die wond. Of gij hem wilt troosten en gedenken wilt naar de trouw van uw genadeverbond. O, we smeken het u of gij hen samen met hun kinderen en kleinkinderen toch een goede dag en goede dagen wilt geven. Maar dat ook zij getuigen mogen zijn van uw langmoedigheid en uw goedheid in hun leven. Heere, gedenk ons zo te samen in uw gunst en help uw knecht in de bediening van uw woord. En dit alles vragen wij u uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 21 en daarvan de versen 1, 2, 3 en 5. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer in zijn dienst. De Heere zegen u en uw gaven. Er zijn 3 rondgangen. Wij noemden nu Psalm 21 vers 1, 2, 3 en 5. Thank you. zingen wij straks na het amen van de prediking het derde vers van Psalm 122, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijdt, dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleis een vreugde en lust. Om vriend en broederen spreek ik nu, de vrede zij en blijf in u. Nooit moet haar nijd of twist te verkloeken, om zeer een huis in u gebouwd, waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken. Het derde vers van Psalm 122. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, zo willen wij dan verder gaan met het leven van de Godvrezende koning Asa. Dat hebben we vorige week gehoord, dat hij recht en goed deed in de ogen des Heeren. Dat was voor hem de maat. Hoe kijkt God tegen mijn leven aan? God die dwars door mijn hart heen kijkt. En de Heere heeft dat ook gezegend. Hij heeft in het begin van zijn regeringstijd veel rust en vrede gehad. Nee, hij ging niet op zijn lauweren rusten. Hij ging niet luieren, maar hij ging sterke vestingsteden bouwen in het zuiden van Juda. En een groot leger toerusten van 580.000 soldaten. En wij hebben dat ook geestelijk overgebracht, dat de Heere dat ook doet in het leven van zijn kinderen. Wanneer hij ze op de weg des levens brengt, dan zal hij ze onderwijzen, maar ook toerusten in de geestelijke wapenrusting. Want de strijd zal zeker komen. En dat hebben we vorige week gezien toen een twee keer zo groot leger op Asa afkwam van Zera de Moor. 1 miljoen soldaten. En wat doet Asa dan? Dan gaat hij niet rekenen, jongens en meisjes. Maar hij mag door genade geloven. En wat blijkt dat uit? Dat hij het sterkste, het beste wapen grijpt. En dat zijn niet die sterke vestingsteden. En dat zijn niet die 580.000 soldaten die hij toegerust heeft. Maar dat mag hij doen in de weg van het gebed. En dat gebed, dat lees ik u nog een keer voor. En Asa riep tot de Heere zijn God en zei: de Heere, het is toch niets bij u te helpen. Het zij de machtige, het zij de krachteloze. Help ons, o Heere, onze God. Want wij steunen op u. En in uw naam zijn wij gekomen tegen deze menigte. O Heere, gij zijt onze God. Laat de sterfelijke mens tegen u niets vermogen. En dan mag hij door de kracht des Heeren een grote overwinning behalen. En zo keert hij dan terug. En dan zijn we gekomen bij 1 Kronieken 15. En we schrijven opnieuw Asa, de koning van Juda. En we staan stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij zijn opdracht. Ten tweede zijn gehoorzaamheid. En ten derde letten we op zijn hart. Dus Asa, de koning van Juda, zijn opdracht. Zoals we gelezen hebben in vers 7. En dan zijn gehoorzaamheid vanaf vers 8. En dan zijn hart dat volkomen is met de Heere. Allereerst staan we dus stil bij zijn opdracht. Gemeente, u kent het spreekwoord wel. Men moet het ijzer smeden wanneer het heet is. En we weten wat dat betekent. Dat betekent dat we een gunstige gelegenheid moeten gebruiken en niet voorbij moeten laten gaan. Zou Gods geest ook zo werken? Wanneer wij het begin van ons hoofdstuk lezen, dan lijkt het wel zo. Want als Asa dan terugkomt van de strijd tegen Zera en een grote buit bij zich heeft, dan ziet hij een man op zich afkomen uit Jeruzalem. Het is een profeet. Het is voor ons een onbekende profeet. Het is de profeet Azaria, de zoon van Odet, staat er. En hij is echt door de Heere gestuurd, want er staat in vers 1, toen kwam de geest Gods op Azaria, de zoon van Odet. En wat is dat een voorrecht, dat dat gebeurt. Ook vandaag aan de dag nog. Als de Heere zijn knecht naar je toestuurt en de geest Gods mag op hem rusten om een boodschap door te geven. En welke boodschap krijgt hij dan onder andere te horen? Nu, wat er staat in vers 7. Wees gij sterk en laat uw handen niet verslappen, want er is loon naar uw arbeid. En onze kanttekeningen geven een kostelijke verklaring daarbij. Wees sterk, Asa. Dat betekent, zeggen de kanttekeningen, wees kloekmoediglijk. Een oud woord voor dapper. Wees dapper. En waarin dan? Om nu voort te gaan in het herstellen en in het reformeren van de zuivere godsdienst. U spiegelende aan de voorverhaalde voorbeelden. Daar kom ik straks op terug. Dus je moet je spiegelen aan vroeger. Hoe het vroeger gegaan is. Want er is loon op uw werk. En onze kanttekeningen schrijven dan, te weten niet uit waarde van hun werk. Want er is geen verdiensten in de werken van Gods kinderen. Dat zij schuldig waren, maar uit genade en uit gunst. Die goede werken van de zijnen, die uit genade worden beloond. De profeet Asa, die dus zegt, wees sterk en laat uw handen niet verslappen, want er is loon op uw werk. Die motiveert dat. En dat kunnen we lezen in de versen 2 tot en met 6. Allereerst motiveert hij dat vanuit het volgende. Want hij zegt tegen Asa, hoort mij Asa, en gans Juda en Benjamin, dus het is een boodschap voor heel het volk. De Heere is met u lieden, terwijl gij met hem zijt. Zo gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Maar zo gij hem verlaat, hij zal u verlaten. Hoort u dat, gemeente? Dat geldt vandaag aan de dag nog steeds wat hier staat. Wat doet Asa? Asa doet twee dingen. Hij bemoedigt. Wat doet Azaria? Hij bemoedigt en hij waarschuwt. Allereerst bemoedigt hij ze. Hij zegt, Asa en Juda en Benjamin, luister goed. Omdat u de Heere gezocht hebt, heeft hij zich ook laten vinden. Horen jullie dat, jongens en meisjes? Zullen jullie de Heere zoeken? Concreet betekent dat in de weg van het gebed. En hij laat zich vinden. Maar tegelijkertijd ook een waarschuwing. Hij zegt ook van, maar als u hem verlaat, dan zal hij u verlaten. Een wisselwerking. Hoe moeten we dat verstaan, gemeente? Gaat hier Azaria, Asa en het volk aan het werk zetten? Vanuit het werkverbond? Zodat je een onbekeerd mens die geestelijk dood is aan het werk gaat zetten? Zo moet je dat hier niet lezen, gemeente. Wij hebben natuurlijk voor de volle 100% ons verantwoordelijkheid. En we weten allemaal uit Gods woord de waarheid uit Psalm 14. Er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Maar we moeten dat lezen vanuit het genadeverbond. En zo benadert dan Azaria hier ook Asa en het volk. Vanuit het genadeverbond. Omdat er levende kinderen van God onder Asa en het volk zijn. Asa mag zelf ook de Heere vrezen. En hij weet wat dat is. Wat die Azaria zegt. En hij voelt ook aan dat er een volharden moet zijn in het zoeken van de Heere. Want dan zal hij zich telkens laten vinden. Azaria die wil als het ware Asa en het volk aansporen om blijvend te steunen op de belofte van het genadeverbond. Asa die wist zich immers een krachteloze. Zo had hij gebeden in het gebed voor het aangezicht van de Heere. Maar dat zoeken van de Heere, dat was een vrucht van die nieuwe gehoorzaamheid. En dat wordt dan ook gevoed door de prediking. Wanneer een rechte dienaar des woords dat op deze wijze ook zegt. Hij zegt namelijk niet, och, mocht ge eens versterkt worden. Maar weest gij lieden sterk en laat uw handen niet verslappen. Voelt u? En dan gaat hij Asa herinneren aan vroegere dagen. Aan hele verdrietige dagen. De versen 3 tot en met 6. En dan zou je zeggen, nu er toch een geestelijke opleving is in Juda, moet je dan herinneren aan een donkere tijd? En aan welke tijd denkt Azaria dan als hij vers 3 tot en met 6 gaat uitspreken? Waarschijnlijk denkt hij dan aan de richterentijd. En dan zegt hij tegen Asa, bedenk dat goed Asa en vergeet de les uit de geschiedenis niet. Want toen waren er geen rechte priesters om het volk te onderwijzen. En jongens en meisjes, dat wil ik jullie ook meegeven. Wat een voorrecht het is wanneer er nog zulke priesters zijn. Wanneer er zulke knechten van God nog zijn, rechte priesters, die jullie willen onderwijzen vanuit het woord van God, die waren er toen niet, zegt Azaria. En ze waren zonder de ware God. Dat is heel erg. Het verbondsvolk, wat de Heere zijn woord daartoe betrapt, ze waren zonder de ware God. En dat wil niet alleen zeggen dat zij een afgod dienden, kinderen. Maar dat wil ook zeggen dat de ware God, de levende God, zich teruggetrokken had. En God doet dat altijd stapsgewijs, o gemeente. Dat kun je merken. Dat kun je merken als er weinig mensen tot bekering komen. Dat kun je merken als Gods kinderen weinig opening in het gebed krijgen. Dan kun je merken dat de Heere dan al op de drempel van de deur van de kerk staat om te vertrekken. Dat betekent dat. Ze waren zonder de ware God. Ze waren zonder de weldaden van God. Want je kunt zeggen van, ach, we dienen toch geen afgod, dominee. Maar dat wil niet zeggen dat je eigenwillige, dode, lege godsdienst niet een soort afgod is. Wat je een beetje kunt koesteren, gemeente. En daar waarschuwt Azaria voor. Voor zulk een tijd. En dan gaat hij ze onderwijzen. Want hij gaat ook zeggen dat in die donkere tijd het niet helemaal hopeloos is. Want als ze dan gingen roepen het volk vanuit de nood. En zij bekeerden zich tot de Heere. Dan keerde de Heere terug. Oh, wat is de Heere toch langmoedig, gemeente. En daarom hij werkt van geslacht tot geslacht. Niet moedeloos worden. Als je ook zo gevangen kunt worden door de gedachte, zou de Heere zich aan het terugtrekken zijn. Maar tot bezinning komen. Zodat je ook vraagt, Heere, wilt u dan de nood op mijn hart binden? En wilt u dan laten zien waar het aan schort? Opdat wij ons zouden mogen bekeren tot u. Want dan komt weer vers 2 terug. Dan zal de Heere zich ook weer laten vinden. En dan zal de Heere ook weer terugkeren, gemeente. Kijk, en zo wordt Asa gemotiveerd. Nee, hij wordt dus niet zozeer gemotiveerd omdat hij een grote overwinning behaald heeft. Uiteraard is dat ook een enorme stimulans voor hem geweest. Dat hij in de kracht van de Heere zo'n overwinning heeft mogen halen. Maar hij wordt vooral gemotiveerd door de prediking. En dat moet je niet vergeten, gemeente, als je in een bepaalde situatie verkeert. En je mag letten op Gods voorzienigheid. En je zegt, ja, de Heere die helpt me toch kennelijk. Maar als je dan in Gods huis komt, dat je goed luistert naar de prediking. Omdat de prediking dan aanwijzingen kan geven door Gods voorzienigheid. Als je echt ook vraagt aan de Heere, Heere, wilt u mij onderwijzen? Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Want als een mens, een begenadigd zondaar, een geestelijk hoogtepunt heeft meegemaakt in zijn leven, dan is het een gevaarlijk moment. Ook voor een kind des Heer. Dan moet hij uitkijken. Want dan kan er daarna soms een valse rust ontstaan. Dan kan de gedachte bij iemand ontstaan, wat kan mij eigenlijk overkomen als hij zo'n geestelijke overwinning heeft mogen behalen door genade. En dat hij niet let op de prediking, maar dat hij telkens zijn kracht put uit wat er gebeurd is. Mag dat dan niet, dominee? Mag een mens daar geen moed uit putten als hij door genade echt heeft mogen proeven en smaken? De Heere was aan mijn zij en hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Uiteraard wel. Maar dan toch blijvend waakzaam te zijn om te luisteren naar de prediking. En zal Asa dat doen? En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Zijn gehoorzaamheid. Want als Azaria klaar is met zijn preek, en hij heeft aan het eind van de preek aangespoord: wees gij sterk en laat uw handen niet verslappen, want er is loon naar uw werk. Dan lezen wij zo kostelijk gebed in vers 8 van deze Godvrezende koning. En als Asa nu deze woorden hoorde en de profetie van de profeet Oded, sterkte hij zich. Zie je wel, gemeente, dat hij moed greep uit die prediking. Hij voelde dus aan dat die prediking precies op het goede moment kwam. Dat is ook een werk van de Heilige Geest. Als je zo mag opmerken, merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Dat je zegt, ja, dat is een woord op zijn plek. Dat heb ik nodig. En hij sterkte zich. Dat betekent, hij sterkte zich in de Heere zijn God. Meer dus nog dan in de overwinning die hij behaald had op Zera. Hij sterkte zich in die boodschap, gemeente. En wat moet ik me daar dan bij voorstellen, gemeente? Als dat gebeurt, dan gaat de Heilige Geest dat woord indragen in het hart. Wees sterk en laat uw handen niet verslappen. Dan gaat hij dat indragen in het hart, gemeente. Dan gaat hij dat toepassen. En als hij dat gaat toepassen, dan ontdekt hij je altijd aan je zwakte. Want anders dan heb je dat niet nodig. Dan ontdekt hij je aan de strik waar je voor uitkijken moet. En dan laat hij ook zien dat je kracht niet zozeer ligt in het feit dat je God vreest en dat je bekeerd bent, maar dat je kracht ligt in God zelf. En is dat niet met elkaar in tegenspraak, uiteraard? Hoort dat bij elkaar, maar dat je wel goed ziet: mijn kracht zit niet in mijn bevinding, Heere, maar mijn kracht zit in de levende God. Om omgang te houden met de levende God. En alleen op hem te steunen. En in zijn naam je sterkte te mogen zien en te mogen beleven. En als er dan staat: en laat uw handen niet verslappen, dan denk ik aan Hebreeën 12, gemeente, vers 12. Waar de apostel Paulus in andere woorden eigenlijk ook deze opwekking uitspreekt. Daarom richt op de trage handen en de slappe knieën. En dan zeggen onze kanttekeningen zo kostelijk dat het daar ook gaat om het gebedsleven. Laat uw handen niet verslappen. Wij weten dat in het Oude Oosten de bidder de handen opheft naar de hemel. O, laat ze toch niet naar beneden zakken, Asa. En laat je handen open zijn naar de hemel. Want er is bij hem een volheid die niet uit te ledigen is. Roep hem aan telkens in de dag der benauwdheid, Asa.
En hij zal u eruit helpen en gij zult hem eren. Dat is een aansporing tot gebed. En als de Heilige Geest dat naar binnen brengt, gemeente, dan geeft hij die gebedsgenade. En wat is dat toch een kostelijke, aangename tijd in het geestelijke leven. Wanneer er een geestelijke opleving mag zijn. En dat er een teer gebedsleven mag zijn. En dat komt openbaar, gemeente, in de vrucht. Want Azaria die heeft namelijk gezegd, en er is loon naar uw werk. Hij moest dat goede werk, wat God in hem begonnen was, nu gaan voortzetten. En dat gaat hij doen en dat lezen we in vers 8. In vers 8 staat een moeilijkheid. Dat er staat in de profetie van de profeet Odet. Je zou zeggen, daar moet Azaria staan. Maar hier staat Odet. We kunnen dat zo verklaren, omdat in vers 1 staat dat Azaria de zoon van Odet is. Dat hij samen met zijn vader diezelfde preek heeft gehouden. Dus ook Odet, zijn vader, heeft dezelfde woorden uitgesproken. Ze hebben elkaar bevestigd daarin. Zo is het. Zo hebben ze elkaar bevestigd richting Asa toe. En dan gaat Asa beginnen om de verfoeiselen weg te doen, staat er in vers 8. U zegt misschien, ja, dat heeft hij toch al gedaan. Want de verfoeiselen, dat zijn de afgoden. Nou, daar heeft hij dus schijnbaar een begin mee gemaakt, zoals we dat vorige week gehoord hebben. Maar dat is nog niet af. Er staat uit gans, Juda, Benjamin en ook de steden die hij van het gebergte van Efraïm genomen had. Dus schijnbaar had Asa een gedeelte van het tienstammenrijk bezet. En gemeente, als hier dan staat dat hij dus daarmee voortzet, dan wil dat zeggen dat dat werk half klaar is. Hij moet dus nog meer gaan speuren naar die afgoden. Dat is zijn taak. Hij is een voorganger. En hij heeft natuurlijk mannen in zijn dienst gehad die alle dorpen en alle huizen af moest gaan. Want ik las ook in een verklaring dat je hier ook vooral moet denken aan de kleine afgodsbeeldjes in de woningen. Dus hij heeft de afgoden in het openbare leven weggedaan, maar hij klopte aan bij de deur van meneer Kraaienveld. Zou ik even binnen mogen komen? En zou ik even huiszoeking mogen houden bij u? Of u werkelijk alle verfoeiselen, want zo worden ze genoemd. Wij kennen dat woordje wel. Foei. Foei. Bah. Een gruwel. Of die werkelijk allemaal weg zijn gedaan. Want dat is mijn opdracht, zegt Asa als voorganger van het volk. En dat kunnen kleine afgodsbeeldjes zijn, zo die ergens op de schoorsteen staan, maar maak eens in uw hart kijken. Leeft de liefde nog tot die afgod? Want u zegt, ja, luister, ik heb opruiming gehouden hoor. Het is echt allemaal weg uit mijn huis. U kunt gerust kijken, u mag alle kasten nakijken. En inderdaad, ze vinden niets. Maar is de liefde nog tot die afgod in uw hart? Hoe bedoelt u? Nou, ja, daar gaat het toch om, dat u bekeerd moet worden. Voel je dingen die je sta in de weg zijn, die de Heere niet wil, de God van de wijn bijvoorbeeld, zoals pas ook een peiling gedaan is in de reformatorische gezindte over het alcoholgebruik. Dat is een afgod door hem heen, als je daar niet buiten kunt. Al zeg je, ja, maar ik neem maar één borreltje voordat ik naar bed ga. U moet het eens proberen te laten staan. Als u dat niet lukt, dan bent u er verslaafd aan. Jonge mensen, hoe is dat bij jullie? Dat je er niet buiten kunt. De afgod van de seks. Zoveel jongeren die al verslaafd zijn aan pornografie. Wat erg toch? Dat je die kostelijke gaven op zo'n vuile manier in probeert te drinken. En dat je er niet van los kunt komen, dat je er telkens naartoe getrokken wordt. Ook ouderen in ons midden, die daardoor gevangen zijn. De afgod van de sport. Ja, zegt iemand, wat is daarop tegen, dominee? Partijtje voetballen. Daar is niks op tegen, hoor, dat weet ik ook wel. Maar als je dan hoort dat een voetballer voor 1 miljoen euro verkocht wordt aan een andere partij, dan is dat toch pure afgoderij, jonge mensen. Er wordt voor gebogen en voor geknield. Er wordt om gegokt. Het is een afgod, echt waar. De afgoderij van de muziek. Dat je gewoon die bepaalde muziek niet meer kwijt kunt raken. Ook onder onze jongeren gebeurt dat. Dat er geluisterd wordt naar goddeloze, duivelse muziek. Ik zeg het juist met opzet zo. Om het gewoon te onderstrepen hoe erg het is als je je daaraan verslinkt. De afgod van het geld en van het genot. En gemeente, wanneer de liefde Gods in je hart uitgestort wordt, dan gaat het vanzelf. Het opruimen van de afgoden. En dan gaat er zo'n kracht van die liefde Gods uit, dat de brug naar de wereld opgehaald wordt. En de liefde aanvankelijk gedood wordt. Aanvankelijk, zeg ik. Want je zult er ten diepste nooit van afkomen, omdat die zaden altijd in het verdorven hart blijven zitten. En de duivel probeert die oude afgoden altijd weer nieuw leven te geven. Daarom is dat een voortdurende strijd. En gemeente, nu wordt dat gezegd door de prediker van het woord van God. Net zoals toen de tijd. En Asa zei niet tegen Azaria: ja, maar ik heb toch mijn best gedaan om nou weer bij de mensen aan te komen. Maar nee, hij hoorde naar de prediking. En hoe is dat nou bij u? Die gehoorzaamheid, die vraagt de Heer. En wat geeft dat toch een vreugde aan de prediking wanneer dat zichtbaar wordt in het midden der gemeente. En wat geeft dat ook een vreugde aan de prediker wanneer het woord wordt opgevolgd, gemeente. Maar wat geeft dat vooral een vreugde in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 die de bekering niet nodig hebben. Die zeggen: alles is opgeruimd, waar heeft die man het over? Kijk, en daarom ook het tweede in vers 8. Wat ook zo belangrijk is. Want wat lees je vervolgens in vers 8? En hij vernieuwde het altaar des Heeren, dat voor het voorhuis des Heeren was. Welk altaar is dat? Dat is het brandofferaltaar. Wat het volk zag. Dat grote brandofferaltaar dat op een verhoging stond, die grote vierkante kist. En dat moest vernieuwd worden. Dat lag er dus haveloos bij. Verwaarloosd. Dat is niet zo'n best teken, hè. Nee, dat geeft wel aan hoeveel liefde er was voor de dienst des Heeren. Dat kun je soms aan een kerkgebouw zien. Als een kerkgebouw er netjes uitziet, aan de buitenkant, aan de binnenkant, dan is er nog een zekere liefde. Maar als het verwaarloosd eruit ziet, en er zijn bijna geen mensen te vinden om eens een keertje te helpen om de kerk schoon te krijgen, dan is dat een slecht teken, hoor. Gelukkig is dat bij ons nog niet zo. De kerk ziet er netjes uit, koster. Mag best wel eens gezegd worden. Maar kijk, het is meer natuurlijk dan alleen maar een kerkgebouw, hè. Het gaat om de bediening der verzoening. Daar gaat het om. Als dat brandofferaltaar wordt opgeknapt, dan gaat daar een prediking van uit. Namelijk dat er verzoening nodig is. En dat zal altijd gepaard gaan met de bekering en een reformatie. Als er een reformatie plaatsvindt, een geestelijke herleving in het midden der gemeente, dan zal ook de bewustheid dat ik met God verzoend moet worden gaan leven, gemeente. Vandaar ook dat Asa zei dat brandofferaltaar dat moet opgeknapt worden. De bediening der verzoening moet weer duidelijk worden. Zodat het volk gaat zien dat de verzoening niet te vinden is in hun bekering, gemeente. Ik kan niet sterven met mijn bekering, maar dat ik verzoend moet worden door de verdiensten van een ander. Namelijk door het bloed van het lam. Dat bloed dat moest goed. Zodat het volk onderwezen werd in de enige grond der zaligheid. Dat is namelijk het lam Gods. Zodat de Christus weer helder gepredikt wordt. Zodat het volk weet. Niet de tranen die ik pleng vanwege mijn zonden en ongerechtigheden. En niet de terugkeer tot de Heer. In de weg van de waarachtige bekering zal mijn zonden met God verzoenen. Maar alleen het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. En gemeente, dan lezen wij ook hoe het volk daarop reageerde. Als hij het ganse volk bij elkaar vergadert. In vers 9 kunnen we dat lezen. Juda komt erbij en Benjamin en de vreemdelingen. Nee, dat zijn geen heidenen, maar dat zijn overlopers uit het tienstammenrijk. En hij verzamelt ze allemaal uit Efraïm en Manasse en Simeon. En dan gaat hij ze vergaderen in de derde maand, staat er. En we kunnen ervan uitgaan, gemeente, dat hij Pinksterfeest gekozen heeft om ze bijeen te vergaderen. Dat was al een feest waarvan de Heere gezegd had, dan moeten jullie met z'n allen allemaal naar Jeruzalem toe gaan. Dat was een blijfeest. O, er was zo'n vreugde in het land. Er was zo'n blijdschap nu er een terugkeer was tot de Heere en tot zijn dienst. En dat kon je aan alles merken. Dat kon je vooral merken aan de offers die gebracht werden, de offers der dankbaarheid. 700 runderen en 7000 schapen werden er meegenomen naar Jeruzalem. En wat zal dat een leven gegeven hebben in Jeruzalem. Als je dat allemaal ziet, die massa mensen en al die dieren die meegenomen werden naar Jeruzalem. En wat zal er een blijdschap, men hoort der vromen tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij van psalmen tot eer van God geliefd. En wat doet het volk dan? Wij lezen dat in onze tekst. En zij treden met God in een verbond. En allen die dat niet deden, die werden gedood. Ja, zegt iemand, dat is nogal wat. Jongen, 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 dat is nogal wat dat die dit niet deden, dat die gedood werden. Maar dan zie je ook, als de liefde er is, gemeente, dan is de liefde ook radicaal. Want wie niet voor mij is, die is tegen mij. En als er dan staat dat zij in een verbond treden, dan moet je dat zien als een huwelijk. Dat zij met God als het ware weer in een huwelijk traden. Want het volk was uiteindelijk de wettige vrouw van God. God was immers haar man. Zij hadden het verbond verbroken, gemeente. O, het wordt waar wat we samen gezongen hebben met Psalm 85 vers 1. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond. Dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. O, wat een diepe innerlijke vreugde geeft het toch, gemeente, wanneer een land herleeft. Of een kerk herleeft. Of een gezin. Of een persoon. Zouden we dat niet merken, gemeente, in het midden der gemeente? Zou je dat niet merken in je gezin? Dat zou toch zeker te zien zijn. O, die mensen die stralen dat uit, jonge mensen. Zodat je zegt, wat is er toch gebeurd in het leven bij van dat meisje, van die jongen, van die man, van die vrouw. De Heer is in zijn leven gekomen. En dat kun je ook echt merken, hoor, aan het uitwendige leven. Wat zal dat rijk zijn, gemeente, als dat gebeurt. Ja, zegt iemand, maar dominee, ja, kijk, die Asa, die is nou wel zo aan het werk. En u hebt gezegd dat een vrucht van de nieuwe gehoorzaamheid is, dat geloof ik, vast en zeker. Maar hoe zit dat nou in zijn eigen gezin en met zijn eigen familie? Hoe zit het daar dan mee? Ja, er is een grote blijdschap, maar zijn eigen oma dan? Vers 16. Maar Aga, ja, er staat in de tekst zijn moeder. Maar onze kanttekeningen schrijven terecht, dat is zijn grootmoeder, dat is zijn oma. Ja, wat is er dan met die oma, jongens en meisjes? Nou, dat staat heel duidelijk in vers 16. Die oma, die heet Maaga. En zij heeft een afgrijzelijke afgod één keer neergezet in een bos. En als je dat woordje afgrijzelijk in de grondtekst ontleedt, dan moet je dat echt zo zien, jongens en meisjes, als een afgod met een heel griezelig gezicht. Ik kan me voorstellen dat het een gezicht is van een vampier. Een duivels gezicht. Zoals je dat vandaag aan de dag soms ook ziet. Op computerspelletjes bijvoorbeeld. Of afdrukken op kleding. Dat de duivel gewoon afgedrukt wordt. Een afgrijzelijke afgod. En om die afgrijzelijke afgod had ze een bos, een heilig bos aan laten leggen. Zij was koningin. En dat betekent dat zij een hele invloedrijke positie had. Ze was de rechterhand geweest van Rehabiam, haar man. En ze overleefde Abia, haar zoon. Ze moet al oud zijn. Maar dat heb je soms met ouderen, en vergeef me de uitdrukking, want daar bedoel ik niemand mee in het midden der gemeente. Maar sommige oudere mensen die zitten zo op een troon, die zijn ongenaakbaar. Maar als de liefde Gods gaat werken in het hart, dan ga je ook je eigen familie aanpakken. Dan durf je dat. En dat heeft Asa ook gedaan. En als je goed leest in de tekst, dan merk je dat oma Maaga zich niet verzet. En dat ze luistert. Maar wat doet Asa? Hij gaat dat afgrijzelijke beeld, gaat hij helemaal vermorzelen. En al het puin daarvan, dat vergadert hij en dat laat hij afvoeren en dat werpt hij in de beek Kidron. En wij weten dat die beek Kidron een functie heeft. Die beek die loopt vanuit het heiligdom buiten Jeruzalem naar het dal van Hinnom. En in die beek Kidron, daar werd al het vuil geworpen uit het heiligdom. Die beek Kidron, die herinnerde het volk telkens aan hun ongerechtigheden. En dat die beek, die voerde dat vuil af. Het is dezelfde beek waar de Heer Jezus overheen stak. Toen hij naar de hof van Gethsemane ging. De Heer Jezus die heeft ten diepste al het vuil van zijn volk op zich genomen. Om die weg te dragen naar het vloekhout des kruises gebeden. En dan zien we hier gebeuren in het gezin dat Asa dat afgrijzelijke beeld kapot maakt. En wat doet hij dan met Maaga? Dan zet hij oma Maaga af. Hij zegt tegen zijn oma: oma, luister, u kunt niet langer meer koningin zijn. En je leest niet dat ze zich verzet, gemeente. Zou ze misschien ook tot bekering zijn gekomen? Dat kan, hè. Oma, opa in ons midden. Dat je zegt, zou ik ook nog tot bekering kunnen komen? We hopen het. We hopen het. God die geeft juist als er een herleving is, soms hele opmerkzame bekeringen. Ook van ouderen. En kijk, gemeente, waarom kon ze niet langer meer koningin zijn? Want stel je voor dat ze dan tot verootmoediging was gekomen. Om haar te beschermen. Want als je zo'n publieke functie hebt gehad en je hebt jarenlang zo gezondigd, dan heb je geen zeggingskracht meer. Dan is het beter, tot bescherming van de persoon zelf, om afgezet te worden en verder je weg te gaan in verootmoediging voor het aangezicht van de Heer. Zo zien we hier de vrucht van de geestelijke dapperheid. O, de Heere geven, dat die ook in ons midden gehoord en gezien mag worden. Want dat was bij Asa geen Jehu's ijver. Het was bij Asa niet om er de man mee te worden. Zodat hij de aandacht kreeg. Zodat hij de eer kreeg. En dat blijkt duidelijk uit onze derde gedachte, gemeente, wanneer we stilstaan bij zijn hart. Want dan lezen we in vers 17. En de hoogten werden wel niet weggenomen uit Israël. Jammer toch, hè? Jammer toch. De vorige keer hebben we daar ook even onze vinger bij gelegd. Die hoogten, dat waren die oude altaren. Toen het heiligdom er nog niet stond, waar het volk dan de Heere offerde. Maar de Heer had nadrukkelijk gezegd, nu het heiligdom er is, nu moet het volk naar dat centrale punt toe. En daar moet er geofferd worden en niet meer op de hoogten. Ja, waarom dan niet? Het is toch echt nog van vroeger. En zo hebben we toch altijd geleerd. Nee, het gaat hier natuurlijk niet een soort vernieuwing. Daar gaat het hier helemaal niet om. Het gaat hier juist om een zuivering. Ik weet nog wel dat professor Van Genderen altijd tegen ons zei, er is nergens op aarde echt voor 100% een zuivere kerk. Echt zuiver. Je kunt spreken van minder zuiver, meer zuiver. En daarom is er altijd plaats voor hervorming, reformatie, een doorvoering van de zuivering die op gang gezet is. En dan zijn er soms oude gewoonten die een hardnekkig bestaan hebben. Die soms degelijk lijken, maar ten diepste niet anders ruiken naar een eigenwillige, eigenwijze godsdienst. Dat een mens daar toch niet van af te krijgen is, bepaalde gewoonten. Ja, maar zo deed mijn opa het ook altijd. Ja, zo deed mijn vader het ook altijd. Ja, maar is dat bijbels? Dat is toch de maatstaf? Niet de traditie. Als de traditie niet bijbels is, gemeente, dan horen we toch niet vast te blijven houden eraan, maar te vragen aan de Heere: Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Maar dat deden ze niet. Ja, en dan moet je dat soms voor lief nemen. Ook als dominee. Je hebt dat soms in bepaalde gemeenten. Dat bepaalde gewoonten onuitroeibaar zijn. Dat je denkt, jongen, dat is toch echt niet bijbels. En dan stel je dat aan de kaak in de prediking en soms in een persoonlijk gesprek. Maar ja, dan moet je dat voor lief nemen. Dat je zegt, ja, dat gebeurt dus niet. Maar wat vooral de maatstaaf is, dat is wat er in 17b staat. En het hart van Asa nochtans was volkomen al zijn dagen. Want God die let op het hart. Dan moet je natuurlijk niet het mee afdoen. Hè? Dat hoor je soms wel eens. Dat, ja, dominee, die buitenkant, dat gaat de Heer toch om de binnenkant. Maar dat gaat samen op, hoor. Echt waar. Laat daar geen vergissing over zijn. Maar het gaat om je hart. Daar heb je gelijk in. Dat is zo. En hoe is dat hart? Er staat volkomen. In Koningen staat er met de Heer. En er staat een prachtig woord in het Hebreeuws. Wat we allemaal kennen. Daar staat het woord Salem. En het hart was Salem. In Asa. En dat betekent eigenlijk in harmonie. In vrede. En wat is dat voor een harmonie? Wat is dat voor een vrede? Dat is een vrede met God. Geliefd. Asa was door genade wederom geboren tot een levende hoop. Maar hij was ook gerechtvaardigd door het geloof in Christus. Want daar vloeit die vrede uit voort, gemeente. Zijn hart was volkomen met de Heer. Er was vrede tussen God en tussen zijn ziel. Dat heeft hij mogen proeven en mogen smaken, gemeente. Hij lag in een rechte verhouding met de Heer. En daar kwam telkens openbaring de manier van zijn optreden. Ook wanneer hij verkeerde oude gewoonten aan de kaak stelde. Dan kon je dat merken aan Asa. Dat Asa niet te doen was om alleen maar pure godsdienst. Maar dat het de Asa echt te doen was om de ere Gods, gemeente. Er was vrede, er was Salem in zijn hart. Om zo het volk te besturen. Hij was er zich van bewust, gemeente. Dat hij een afschaduwing moest zijn van de grote koning der koningen. Van de Heere Jezus Christus. Ik weet niet hoe u gezongen hebt. Zo net met Psalm 21. Maar ik vond het echt kostelijk. Kostelijke psalm. Als je dat zingt en als je niet met je gedachten gezongen hebt, dan moet je vandaag maar nog eens een keer doornemen. Die Psalm 21, die versen die we gezongen hebben. En als je dan eerst denkt aan Asa, dan zeg je, oh wat is dat toch een prachtige psalm die past bij Asa, zoals hij zich mocht openbaren in de vreze des Heeren. Maar wat is die psalm in het bijzonder van toepassing op de grote koning van de kerk, gemeente. De Heer Jezus Christus, die zijn volk leidt, de grote prins der predikers, die zijn volk onderwijst en die zijn volk de heiligende genade geeft, zodat zij met vreugde strijden tegen al die verfoeiselen. Ik haat hem met een volkomen haat, tot vijanden zijn ze mij. Die liefde Gods is dan zo sterk, gemeente. Dan is er echt geen ruimte voor de wereld en voor zijn dienst. Maar dan leeft het echt in je hart, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dan heeft de Heer die keuze van Rut in je hart gewerkt. En die keuze van Mozes gemeten. Dat gevoel, dat kostelijke gevoel, dat ruimte geeft in de ziel. Tot de Heer en tot zijn dienst. Dat liefde geeft tot zijn volk en zijn dag en zijn inzettingen, gemeente. En dat staat naar de verzoening met God. Ik moet met God verzoend worden, gemeente. En dat ziet dat brandofferaltaar, die dienst des Heeren, weer hersteld wordt. Opdat de bediening der verzoening weer heel duidelijk en helder voorgesteld wordt. Dat er nou alleen maar in het bloed van Christus behoud is voor een arm en een verloren zondaar. Weet je waar die mensen nou zo'n last van hebben? Waarvan staat en hun hart is volkomen met de Heer. Die hebben nou juist zo'n last van de geveinsdheid. En van de schijnheiligheid. Daar hebben ze last van, want daar worden ze aan ontdekt, gemeente. En daar gaan ze tegen strijden, want dat willen ze niet. En daar vragen ze dan ook voor het aangezicht van de Heer. Heer, geef toch dat ik oprecht mag zijn. En als je zo'n hart mag hebben, dan gaat je hart open. Dan gaat je portemonnee ook open. Dat zie je bij Asa ten slotte. Want je leest en hij bracht in het huis van God de geheiligde dingen van zijn vader. En de geheiligde dingen van zilver en goud en vaat. En er staat niet voor niks natuurlijk het woordje geheiligde bij. Want misschien denkt u wel van, zouden dat dan nog dingen zijn geweest die hij eerst uit het huis van God gehaald heeft. Goud en zilver en vaten. Nou, zo moeten we dat niet lezen, gemeente. Maar we moeten dat lezen in het licht van de overwinning die hij behaald heeft met Sera de Moor. Want dat was een oorlog des Heeren. En dan was de buit ook voor de Heer. Dan was die buit geheiligd. En dat mocht Asa zien. En wat is dat toch een kostelijke vrucht, gemeente. Wanneer je de zegeningen terug mag geven aan de Heer. Wanneer je de overwinningen die je hebt mogen ontvangen door genade. En de buit die je hebt mogen binnenhalen terug mag geven aan de Heer. En dat je zegt, het zijn de geheiligde vaten van u, Heer. Het goud en het zilver, dat is van u. En zo heeft Asa dat mogen teruggeven aan de Heer. En er was geen oorlog tot in het 35ste jaar van de koning van Asa, koninkrijk van Asa. De vrede was echt aanwezig. En dat wens ik u als gemeente ook toe en elkaar toe als we samen gaan zingen met Psalm 122, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij, dat welvaart in uw vesting zijn. Amen. Gebed. Heere, verootmoedig ons toch onder zoveel goedheid en langmoedigheid, opdat wij een verbroken en verslagen hart mogen hebben. En maak ons bereid om alle afgoden weg te doen. En schenk ons de kracht van uw Heilige Geest en verzoen onze zonden door uw dierbaar bloed. Breng ons vanmiddag in getrouwheid weer in uw huis. En aanvaard onze dank om Christus willen. Amen. Dat Israël op de Heer vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. Wij noemden u het vierde van 131. Graag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.